Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zal onze aflevering uiteraard in het teken staan van het afscheid dat we hebben genomen van paus emeritus Benedictus XVI. We willen in deze aflevering ruimte maken om enerzijds te luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald de homilie die hij gegeven heeft tijdens de begrafenisliturgie, die u ook via Radio Vaticaan Live kon meevolgen. Daarna gaan we een vertaling geven van het zogenaamde Rogitum, dat is de tekst die in de kist gelegd is samen met het lichaam van de paus emeritus, waar een beschrijving op staat van zijn pontificaat. Recent werd ook het geestelijke testament van de paus emeritus gepubliceerd, geschreven toen hij nog paus Benedictus XVI was op 29 augustus 2006. Ook dat zullen we aan u vertalen. En als daar nog ruimte voor is, dan zullen we ook nog kijken naar een interview dat recent gegeven werd door Monsignor Georg Genswein. Hij is een aartsbisschop en jarenlang een vertrouweling geweest van de paus emeritus Benedictus XVI. Eerst toen hij nog kardinaal-prefect was van het dicasterie voor de congregatie, moet ik zeggen, voor de geloofsleer. Later als paus Benedictus XVI en hem vervolgens ook gevolgd is in het emeritaat als zijn privésecretaris toen hij paus emeritus werd. We gaan luisteren eerst naar de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de begrafenisliturgie.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce.
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dit zijn de laatste woorden die de Heer aan het kruis uitsprak. Zijn laatste verzuchting, zouden we kunnen zeggen, die kon bevestigen wat zijn hele leven kenmerkte: een voortdurende overgave in de handen van zijn Vader. Handen van vergeving en mededogen, handen van genezing en barmhartigheid, handen van zalving en zegen, die hem ertoe dreven ook zichzelf uit te leveren in de handen van zijn broeders. De Heer, open voor de histories die hij onderweg tegenkwam, liet zich vormen door de wil van God en nam alle gevolgen en moeilijkheden van het evangelie op zijn schouders, totdat hij zijn handen geplaagd zag door liefde. Kijk naar mijn handen, zei hij tegen Thomas, en hij zegt het tegen ieder van ons: kijk naar mijn handen. Getekende handen die naar anderen toegaan, niet ophouden zich aan te bieden, opdat wij de liefde van God voor ons kennen en erin geloven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, is de uitnodiging en het programma van het leven dat het hart van de herder inspireert en wil kneden als een pottenbakker, totdat het dezelfde gevoelens als Christus Jezus in zich draagt. Dankbare toewijding van dienst aan de Heer en aan zijn volk, die voortkomt uit het aanvaarden van een volledig gratuit geschenk. Je hoort bij mij, je hoort bij hen, fluistert de Heer. Je staat onder de bescherming van mijn handen, onder de bescherming van mijn hart. Blijf in mijn handen en geef mij de jouwe. Het is het nederbuigen van God en zijn nabijheid die in staat is zich in de kwetsbare handen van zijn leerlingen te leggen om zijn volk te voeden en met hem te zeggen: neem en eet, neem en drink. Dit is mijn lichaam, een lichaam voor u gegeven. De totale syncata basis van God. Biddende toewijding, in stilte gekneed en verfijnd, te midden van de kruispunten en tegenstrijdigheden die de herder onder ogen moet zien, en de vertrouwelijke uitnodiging om de kudde te wijden. Zoals de meester draagt hij op zijn schouders de vermoeidheid van de voorbeden en de vermoeidheid van de zalving voor zijn volk. Vooral daar waar de goedheid moet strijden en de broeders hun waardigheid bedreigd zien. In dit bidden genereert de Heer de zachtmoedigheid die in staat is de misverstanden die dit kan oproepen te begrijpen, te verwelkomen, te hopen en in te zetten. Onzichtbare en ongrijpbare zachtmoedigheid die voortkomt uit het weten in wiens handen het vertrouwen ligt. Biddend en aanbiddend vertrouwen. In staat om het handelen van de herder te interpreteren en zijn hart en beslissingen aan te passen aan de tijden van God. Herder zijn betekent beminnen, en beminnen betekent ook bereid zijn te lijden. Beminnen betekent de schapen, het ware goed geven, de voeding van Gods waarheid, van Gods woord, de voeding van zijn aanwezigheid. En ook toewijding ondersteund door de troost van de Geest, die hem altijd voorgaat in de zending, in de hartstochtelijke zoektocht, om de schoonheid en de vreugde van het evangelie over te brengen. In het vruchtbare getuigenis van hen die, zoals Maria, op vele manieren aan de voet van het kruis blijven. In die pijnlijke, maar robuuste vrede die nog aanvalt, nog onderwerpt. En in de hardnekkige, maar geduldige hoop dat de Heer zijn belofte zal vervullen, zoals Hij onze vaderen en zijn nakomelingen voor altijd heeft beloofd. Ook wij, stevig gehecht aan de laatste woorden van de Heer en aan het getuigenis dat zijn leven kenmerkte, wensen als kerkelijke gemeenschap in zijn voetsporen te treden. En onze broeder toe te vertrouwen aan de handen van de Vader. Mogen deze handen van barmhartigheid zijn lamp ontstoken vinden met de olie van het evangelie die hij tijdens zijn leven heeft uitgestort en waarvan hij heeft getuigd. De heilige Gregorius de Grote aan het einde nodigde en vermaande een vriend om hem dit geestelijk gezelschap aan te bieden. Te midden van de stormen van mijn leven word ik getroost door het vertrouwen dat u mij drijvende houdt met uw gebeden en dat als het gewicht van mijn fouten mij neerhaalt en mij vernedert, u mij de hulp van uw verdiensten leent om mij op te heffen. Het is het besef van de herder dat hij niet alleen kan dragen wat hij in feite nooit alleen zou kunnen dragen. En daarom weet hij zich over te geven aan het gebed en de zorg van de mensen die hem zijn toevertrouwd. Het is het trouwe volk van God dat, bijeengekomen, het leven begeleidt en toevertrouwt van hen die hun herders zijn geweest. Zoals de vrouwen van het evangelie bij het graf, zijn wij hier met de geur van dankbaarheid, de zalf van hoop, om hem opnieuw de liefde te tonen die niet verloren gaat. Wij willen dat doen met dezelfde zalving, wijsheid, zachtheid en toewijding die hij in de loop der jaren heeft kunnen schenken. Wij willen samen zeggen: Vader, in uw handen geven wij zijn geest. Gezegende, trouwe vriend, Mogen uw vreugde volmaakt zijn in het definitief en voor altijd horen van het stem van de bruidegom.
Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce.
En het laatste was natuurlijk Benedetto, een verwijzing naar de naam van Benedictus. Wat ook gezegende betekent natuurlijk, het is beiden mogelijk. Er zijn bepaalde geluiden die zeggen dat in de homilie amper een verwijzing komt naar Paus Emeritus Benedictus de 16e. Wel, ik denk dat zij niet goed hebben geluisterd, want de ganse homilie gaat juist over het feit dat Paus Emeritus een voorbeeld is van de herder waar Paus Franciscus steeds naar verwijst. Die in het voetspoor van Jezus heeft geleefd, in alles wat hij heeft gedaan. In zijn tijd voordat hij tot paus werd gekozen, tijdens zijn pontificaat en ja, ook in zijn emeritaat. Zich overgegeven aan het gebed, zoals de Heilige Vader het zegt. En zich overgegeven in de handen van hem die van hen die zorg voor hem hebben gedragen tot het einde toe. Een mooie homilie van Paus Franciscus in deze begrafenisliturgie. En zo konden we dus afscheid nemen van onze dierbare Paus Emeritus Benedictus de 16e. Een van de zaken die dus in de kist werd bijgelegd, naast het pallium, naast ook verschillende gedenkingsmunten, zeg maar, die geslagen zijn tijdens het pontificaat van Paus Benedictus de 16e, hoort ook het rogitum. En dat is in een koker een document waarop details staan over het pontificaat van de paus die op deze manier wordt begraven. En we geven u graag een letterlijke vertaling van dit document. In het licht van Christus, die uit de dood is opgestaan, is op 31 december in het jaar van onze Heer, 2022, om 9:34, terwijl het jaar ten einde liep en wij klaar stonden om het Te Deum te zingen voor de vele weldaden die de Heer heeft geschonken, de geliefde Emeritus, herder van de kerk, Benedictus de 16e, van deze wereld overgegaan naar de Vader. De hele kerk heeft samen met de Heilige Vader, Franciscus, in gebed zijn doortocht begeleid. Benedictus de 16e was de 265ste paus. Zijn nagedachtenis blijft in het hart van de kerk en van de gehele mensheid. Jozef Aloysius Ratzinger, op 19 april 2005 tot paus gekozen, werd op 16 april 1927 geboren in Machtel am Inn in het bisdom Passau in Duitsland. Zijn vader was gendarmeriecommissaris en kwam uit een boerenfamilie in Neder-Beieren, waar de economische omstandigheden nogal bescheiden waren. Zijn moeder was de dochter van ambachtslieden uit Rimsting aan het Kiemmeer en was voor haar huwelijk kokkin geweest in verschillende hotels. Hij bracht zijn kindertijd en adolescentie door in Traunstein, een stadje bij de Oostenrijkse grens op ongeveer 30 kilometer van Salzburg, waar hij zijn christelijke, menselijke en culturele opvoeding kreeg. De tijd van zijn jeugd was niet gemakkelijk. Het geloof en de opvoeding van zijn familie bereidden hem voor op de harde ervaring van de problemen in verband met het naziregime, wetende het klimaat van sterke vijandigheid tegenover de katholieke kerk in Duitsland te trotseren. In deze complexe situatie ontdekte hij de schoonheid en waarheid van het geloof in Christus. Van 1946 tot 1951 studeerde hij aan de Hogeschule voor Filosofie en Theologie in Freising en aan de Universiteit van München. Op 29 juni 1951 werd hij tot priester gewijd En het jaar daarop begon hij zijn onderwijsactiviteit aan dezelfde school in Freising. Vervolgens was hij docent in Bonn, Münster, Tübingen en Regensburg. In 1962 werd hij officieel deskundige van het Tweede Vaticaans Concilie als assistent van kardinaal Joseph Frings. Op 25 maart 1977 benoemde paus Paulus VI hem tot aartsbisschop van München und Freising. En op 28 mei van datzelfde jaar werd hij tot bisschop gewijd. Als bisschoppelijk motto koos hij Cooperatoris Veritatis. Paus Montini heeft hem in het consistorie van 27 juni 1977 kardinaal gecreëerd met de titel van Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. Op 25 november 1981 benoemde Johannes Paulus II hem tot prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en op 15 februari van het volgende jaar deed hij afstand van het pastorale bestuur van het aartsbisdom München und Freising. Op 6 november 1998 werd hij benoemd tot vice-decaan van het College der Kardinalen en op 30 november 2002 werd hij decaan. Op vrijdag 8 april 2005 ging hij voor in de uitvaartmis van Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein. Door de in conclaaf verzamelde kardinalen werd hij op 19 april 2005 tot paus gekozen en nam hij de naam Benedictus XVI aan. Vanaf de Logia der Zegeningen presenteerde hij zich als een nederige arbeider in de wijngaard van de Heer. Op zondag 24 april 2005 begon hij plechtig aan zijn Petrusambt. Benedictus XVI stelde het thema God en geloof centraal in zijn pontificaat, in een voortdurende zoektocht naar het gelaat van de Heer Jezus Christus en om iedereen te helpen hem te leren kennen, met name door de publicatie van het driedelige werk Jezus van Nazareth. Begiftigd met een grote en diepgaande bijbelse en theologische kennis had hij het buitengewone vermogen om verhelderende syntheses uit te werken over de belangrijkste leerstellige en spirituele thema's en over cruciale kwesties in het leven van de kerk en de hedendaagse cultuur. Hij bevorderde met succes de dialoog met Anglikanen, Joden en vertegenwoordigers van andere religies. Ook hervatte hij de contacten met de priesters van de Sint-Pius-X-gemeenschap. Op de ochtend van 11 februari 2013, tijdens een consistorie dat was bijeengeroepen voor gewone beslissingen over drie heiligverklaringen, las de paus, nadat de kardinalen hadden gestemd, in het Latijn de volgende verklaring voor. En in het officiële document volgt dan ook de Latijnse tekst die we hier in het Nederlands voor u nog eens vertalen. Ik ben mij er terdege van bewust dat deze taak volgens zijn spirituele essentie niet enkel moet worden uitgevoerd door te handelen en te spreken, zeker niet minder door te lijden en te bidden. In een wereld van onze tijd die onderhevig is aan snelle veranderingen en vragen van groot belang voor het geloofsleven, om het schip van de heilige Petrus te besturen en het evangelie te verkondigen, is ook een zekere kracht van lichaam en ziel nodig, die de laatste maanden in mij erg is afgenomen, zo dat ik mijn onvermogen moet erkennen om het mij toevertrouwde ambt goed uit te voeren. Daarom, goed bewust van het gewicht van deze daad, verklaar ik mij in volledige vrijheid tot het ambt van de bisschop van Rome, de opvolger van Sint Petrus, door de handen van de kardinalen op 19 april 2005 ontvangen, om af te treden, zodat vanaf 28 februari 2013 om 8 uur 's avonds de stoel van Rome, de stoel van Sint-Petrus, vakant is en het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen moet worden bijeengeroepen door degenen die daarvoor aangesteld zijn. Tijdens de laatste algemene audiëntie van het pontificaat op 27 februari 2013 dankte hij iedereen voor het respect en het begrip waarmee zijn besluit was ontvangen. En verzekerde hij: "Ik zal de weg van de kerk blijven begeleiden met gebed en bezinning, met die toewijding aan de Heer en aan zijn bruid die ik tot nu toe elke dag heb proberen te beleven en die ik altijd wil blijven beleven." Na een kort verblijf in de residentie van Castel Gandolfo woonde hij de laatste jaren van zijn leven in het Vaticaan, in het klooster Mater Ecclesiae, waar hij zich wijdde aan gebed en meditatie. Het leergezag van Benedictus XVI is samengevat in de drie encyclieken Deus Caritas Est van 25 december 2005, Spe Salvi van 30 november 2007 en Caritas in Veritate van 29 juni 2009. Hij bracht 4 apostolische exhortaties aan de kerk uit, talrijke apostolische constituties, apostolische brieven, alsmede de catechesis die tijdens de generale audiënties werden aangeboden, en de toedelingen, inclusief die welke tijdens zijn 24 apostolische reizen rond de wereld werden uitgesproken. In het licht van het toenemende relativisme en praktisch atheïsme heeft hij in 2010 met het motto proprio Obicumque et Semper de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie opgericht, waaraan hij in januari 2013 de bevoegdheden voor catechese heeft overgedragen. Hij streed krachtig tegen misdaden van geestelijken tegen minderjarigen of kwetsbare personen en riep de kerk voortdurend op tot bekering, gebed, boete en zuivering. Als theoloog met erkend gezag liet hij een rijke erfenis na van studies en onderzoek naar de fundamentele waarheden van het geloof. U heeft misschien in het eerste deeltje van dit rogitum een beetje een herhaling gehoord natuurlijk van de biografie die we eerder al aan u hebben gebracht in een vorige aflevering van Radio Vaticaan, maar het gaat hier over een officieel document, vandaar dat we het ook officieel aan u willen brengen, zo letterlijk mogelijk vertaald. Het is in vogelvlucht het leven van de paus emeritus Benedictus XVI. En we kunnen enkel maar aansluiten bij hetgeen wat paus Franciscus daarover ook heeft gezegd in zijn homilie, wat voor een groot voorbeeld hij is geweest en zal zijn in de toekomst. Het mooie aan de traditie van de kerk, aan het feit dat alles goed wordt bewaard en wordt doorgegeven, dat is dat we uit die rijkdom kunnen putten. En ik ben er zeer van overtuigd dat wij in de toekomst, in de komende jaren, nog vaak zullen terugkeren naar de teksten die paus emeritus Benedictus XVI ooit in zijn leven heeft geschreven. Alvorens wij samen met de Heilige Vader, paus Franciscus, het Angelus zullen bidden, kunnen we nog luisteren naar een vertaling van het Geestelijk Testament van paus Benedictus XVI, geschreven op 29 augustus 2006. Als ik in dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik geleefd heb, zie ik allereerst hoeveel redenen ik heb om te danken. Allereerst dank ik God zelf, de schenker van alle goede gaven, die mij het leven heeft geschonken en mij door verschillende momenten van verwarring heeft geleid, mij altijd weer oprichtend als ik begon weg te glijden en mij altijd weer het licht van zijn aangezicht heeft geschonken. Achteraf zie en begrijp ik dat zelfs de donkere en vermoeiende stukken van dit pad tot mijn heil waren en dat hij mij daarin goed heeft geleid. Ik dank mijn ouders, die mij in een moeilijke tijd het leven schonken en die, ten koste van grote offers met hun liefde, een prachtig huis voor mij hebben uitgebouwd, dat als een helder licht al mijn dagen tot op de dag van vandaag heeft verlicht. Het lucide geloof van mijn vader heeft ons kinderen leren geloven en als wegwijzer heeft het altijd stand gehouden te midden van al mijn wetenschappelijke prestaties. De diepe toewijding en grote goedheid van mijn moeder zijn een erfenis waarvoor ik haar niet genoeg kan bedanken. Mijn zus heeft mij tientallen jaren lang onbaatzuchtig en met liefdevolle zorg bijgestaan. Mijn broer heeft met de helderheid van zijn oordelen, zijn krachtige vastberadenheid en zijn sereniteit van hart altijd de weg voor mij gebaand. Zonder deze voortdurende voortgang en begeleiding had ik de juiste weg niet kunnen vinden. Vanuit mijn hart dank ik God voor de vele vrienden, mannen en vrouwen die hij altijd aan mijn zijde heeft geplaatst. Voor de medewerkers in alle fasen van mijn weg. Voor de leraren en studenten die hij mij heeft gegeven. Ik vertrouw ze allemaal dankbaar toe aan zijn goedheid. En ik wil de Heer danken voor mijn prachtige vaderland in de Beierse Vooralpen, waarin ik altijd de pracht van de Schepper zelf heb zien doorschijnen. Ik dank de mensen van mijn vaderland, omdat ik in hen steeds weer de schoonheid van het geloof heb mogen ervaren. Ik bid dat ons land een land van geloof blijft, en ik smeek u, dierbare landgenoten, laat u niet van het geloof afbrengen. En tenslotte dank ik God voor al het moois dat ik heb mogen ervaren in alle etappes van mijn reis, maar vooral in Rome en in Italië, dat mijn tweede vaderland geworden is. Aan allen die ik onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de grond van mijn hart om vergeving. Wat ik eerder tegen mijn landgenoten heb gezegd, zeg ik nu tegen allen in de kerk die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Houd stand in het geloof. Laat u niet in verwarring brengen. Vaak lijkt het alsof de wetenschap, de natuurwetenschappen enerzijds en het historisch onderzoek, met name de exegese van de Heilige Schrift anderzijds, onweerlegbare resultaten kan bieden die haaks staan op het katholieke geloof. Ik heb de transformaties van de natuurwetenschappen van lang geleden meegemaakt en heb kunnen zien hoe, integendeel, schijnbare zekerheden tegen het geloof zijn verdwenen en geen wetenschap blijken te zijn, maar filosofische interpretaties die slechts schijnbaar betrekking hebben op de wetenschap. Zoals het anderzijds in de dialoog met de natuurwetenschappen is dat ook het geloof de grens van de rijkwijde van zijn aanspraken en dus zijn specificiteit beter heeft leren begrijpen. Het is nu 60 jaar dat ik weg ben van de theologie in het bijzonder van de Bijbelse wetenschappen en volg met de opeenvolging van verschillende generaties heb ik stellingen die onwrikbaar leken ineens zien storten en louter hypothesen zien worden. De liberale generatie, Harnack, Jülicher enzovoort. De existentialistische generatie, Bultmann enzovoort. De marxistische generatie. Ik heb gezien en zie hoe uit de wirwar van aannames de redelijkheid van het geloof is ontstaan en opnieuw opgedoken. Jezus Christus is werkelijk de weg, de waarheid en het leven. En de kerk, met al haar tekortkomingen, is werkelijk zijn lichaam. Tot slot vraag ik nederig. Bid voor mij, opdat de Heer mij ondanks al mijn zonden en tekortkomingen, opneemt in zijn eeuwige woning. Aan allen die mij zijn toevertrouwd, mijn gebeden gaan naar u uit met heel mijn hart, dag na dag. Paus Benedictus, de 16e. Indrukwekkende stem die we zo horen in dit geestelijk testament, het spiritueel testament, van toen paus Benedictus de 16e, onze latere paus Emeritus. Laten wij voor zijn zielerust ons wenden tot de voorspraak van Heilige Maagd Maria en samen met paus Franciscus het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug met dus nog een interview over het leven van paus Emeritus Benedictus de 16e.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd staan we nog stil bij een interview dat zeer recent werd gegeven door Monsignor Georg Genswein, die dus gedurende vele jaren paus Benedictus de 16e heeft begeleid als zijn privésecretaris en later ook in zijn emeritaat als paus Emeritus. Interessante inzichten die hier worden aangehaald en die we graag met u delen. Een eerste vraag die werd gesteld aan de aartsbisschop was: duizenden gelovigen eerden het stoffelijk overschot van de Emeritus paus. U hebt een groot deel van uw leven met hem doorgebracht. Hoe gaat het met u? En hij antwoordde: menselijk, erg lijdend. Het doet pijn. Ik lijd. Spiritueel, zeer goed. Ik weet dat paus Benedictus nu is waar hij heen wilde. Hoe leefde Benedictus de 16e deze laatste dagen en wat waren zijn laatste woorden? Ik heb zijn laatste woorden niet met mijn eigen oren gehoord, maar de nacht voor zijn dood heeft een van de verpleegsters die hem bijstond ze wel gehoord. Rond 3 uur. Heer, ik hou van u. De verpleegster vertelde me 's morgens bij aankomst in de slaapkamer dat dit de laatste echt verstaanbare woorden waren. Gewoonlijk baden we de lauden voor zijn bed en ook die ochtend zei ik tegen de Heilige Vader: laten we doen zoals gisteren, ik zal luidop bidden en u kan meedoen in de geest. Eigenlijk kon hij niet meer hardop bidden. Hij was echt buiten adem. Hij opende enkel zijn ogen een beetje. Hij begreep de vraag en knikte met zijn hoofd ja. Dus ik begon. Rond 8 uur begon hij steeds zwaarder te ademen. Er waren 2 artsen, dokter Poliska en iemand die hem bijstond, ze vertelde mij: we vrezen dat nu het moment komt dat hij zijn laatste gevecht op aarde moet leveren. Ik belde de Memoris Domini en ook zuster Brigida en zei dat ze moesten komen omdat hij zijn doodstrijd had bereikt. Hij was toen nog helder. Ik had al eerder de begeleidende gebeden voor de stervenden voorbereid en bebaden, ongeveer 15 minuten, allemaal samen, terwijl Benedictus de 16e steeds zwaarder ademde. Het werd duidelijk dat hij niet goed kon ademen, dus keek ik een van de artsen aan en vroeg: bent u zeker dat dit de laatste strijd is? En hij vertelde mij: ja, het is begonnen, maar we weten niet hoe lang het zal duren. En we waren daar, iedereen bad toen in stilte en om 9:34 blies hij zijn laatste adem uit. We gingen verder met bidden, niet meer voor de stervenden, maar voor de overledenen. En we sloten af met het zingen van het Alma Redemptoris Mater. Hij stierf in het octaaf van Kerstmis, zijn favoriete liturgische tijd. Op de dag van zijn voorganger, San Silvestro, paus onder keizer Constantijn, en hij werd gekozen op de dag waarop een Duitse paus, de heilige Leo de IX van de Elzas, wordt herdacht. Hij stierf op de dag van een Romeinse paus, de heilige Silvester. Nu, ik zei tegen iedereen, ik zal meteen paus Franciscus bellen, hij moet het als eerste weten. Ik belde hem en hij zei mij, ik kom onmiddellijk. Toen hij kwam, ik begeleidde hem naar de slaapkamer waar hij was gestorven en ik zei tegen iedereen, blijf alstublieft. De paus groette hen, ik bood hem een stoel aan en hij ging naast het bed zitten en bad. Hij gaf zijn zegen en vertrok toen. Dit gebeurde op 31 december 2022. Welke woorden van zijn geestelijk testament hebben u het meest geraakt? Het testament op zich raakt me diep. Een paar woorden kiezen is moeilijk, moet ik zeggen, maar het was al geschreven op 29 augustus 2006, dat is het liturgische feest van het martelaarschap van Johannes de Doper. Met de hand geschreven, zeer leesbaar, heel klein, maar leesbaar, in het tweede jaar van zijn pontificaat. In het Duits zou je zeggen, O ton Benedikt. Ja, dit is echt Benedictus. Als ik de tekst had gehad zonder de auteur te kennen, dan had ik hem herkend. Het bevat de geest van Benedictus. En als je het leest of erover nadenkt, dan zie je dat het echt van hem is. Alles van hem staat erin, in amper 2 bladzijden. Kortom, het is een dank aan God en zijn familie. Ja, het is een dankwoord, maar het is ook een aanmoediging aan de gelovigen om zich niet te laten misleiden, door welke hypothese dan ook, zij het nu op theologisch of filosofisch gebied, het zij op enig ander gebied. Uiteindelijk is het de kerk die communiceert, de kerk, het levende lichaam van Christus, die het geloof aan allen en voor allen meedeelt. Soms zijn er zelfs in de theologie theorieën die zeer verlicht zijn of zo lijken, maar die na een jaar of 2 alweer voorbij zijn. Het is het geloof van de katholieke kerk. En dit is wat ons werkelijk naar de bevrijding leidt en ons in contact brengt met de Heer. Wat was de sterkste boodschap van zijn pontificaat? Zijn kracht ligt in het motto dat hij koos toen hij aartsbisschop van München werd, waarbij hij de 3e brief van Johannes citeerde. Cooperatoris veritatis, dat wil zeggen medewerkers van de waarheid. Wat betekent dat de waarheid niet iets is wat kan gedacht worden, maar een persoon is. Het is de Zoon van God. God is vlees geworden in Jezus Christus, in Jezus van Nazareth. En dat is zijn boodschap. Niet een theorie van de waarheid volgen, maar de Heer volgen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dit is zijn boodschap. Een boodschap die geen last is, maar een hulpmiddel om het gewicht van elke dag te dragen. En dat geeft vreugde. Ja, er zijn problemen, maar het geloof is sterker. Het geloof moet het laatste woord hebben. Er volgt dan een stukje over het aftreden, omdat daar soms wordt over gespeculeerd. En hij antwoordt heel duidelijk, Benedictus zelf heeft geantwoord, nadat monsieur Genswein hem dat vroeg, wie niet gelooft dat wat ik heb gezegd de werkelijke reden is voor het eindigen van het Petrusambt, zal mij niet geloven, zelfs als ik nu nog eens zeg, geloof mij, het is zo. Dit is en blijft de enige reden. Ik moet het doen, zo heeft hij aangekondigd. En de bisschop zegt, ik was een van de eerste die hem probeerde om dat af te raden, maar hij antwoordde mij duidelijk. Kijk, ik vraag niet om uw mening, ik deel mijn besluit mee. Een gebeden en geleden besluit, genomen coram Deo. Een duidelijk antwoord hier in het interview met monsieur Genswein. Verder geeft de aartsbisschop ook nog aan dat de paus emeritus zelf niet had verwacht om nog zoveel jaren te krijgen van God. Hij zei, toen men hem daarnaar vroeg, ik moet zeggen dat ik de eerste ben die verbaasd is dat de Heer mij meer tijd heeft gegeven. Ik dacht, hooguit een jaar, en hij gaf mij er 10. En 95 is een goede leeftijd. Maar jaren en ouderdom hebben toch ook hun gewicht, zelfs voor een paus emeritus. Ik heb het aanvaard en geprobeerd te doen wat ik beloofd had. Bidden, aanwezig zijn en vooral mijn opvolger met gebed begeleiden. Een mooie boodschap nog van onze paus emeritus Benedictus XVI. Toch een beetje ontroerend. Tot slot vroegen ze nog, was hij een gelukkig en vervuld man? En de aartsbisschop antwoordt, hij was een man die er diep van overtuigd was dat men in de liefde van de Heer nooit verkeerd is, ook al maakt men menselijkerwijs veel fouten. En deze overtuiging gaf hem rust en, men kan zeggen, nederigheid en helderheid. Hij zei altijd, het geloof moet een eenvoudig geloof zijn, niet simplistisch, maar eenvoudig. Want alle grote theorieën, alle grote theologieën hebben hun basis in het geloof. En dit is en blijft de enige voeding voor zichzelf en ook voor anderen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.